Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
Nicolaas, toen jij ervoor koos om jezuïet te worden, had je toen last van keuzestress?
Ik heb dat woord toen zeker niet gebruikt.
Ja, dat bestond
want dat kende
nog
ik niet. Ik zou zeggen, uiteraard en tegelijkertijd ook nee. Ik heb aan de ene kant de beslissing snel genomen, maar ik heb wel ruimschoots de tijd genomen nadien, verschillende maanden, een half jaar, om die keuze in gebed te laten bevestigen enzovoort. En de keuze was toch niet evident, dus een zekere mate van stress kwam daar zeker bij. Tegelijkertijd, en dat lijkt mij ons meteen te brengen bij de kern van de vraag van de keuze, geloofde ik erin, geloof ik er nog steeds in, dat de keuze voor mij uiteindelijk betekende, en nog steeds betekent, op zoek gaan naar wat God voor mij verlangt. Met andere woorden, zoeken naar iets wat eigenlijk in zekere zin reeds is. En waaraan ik ja zou mogen, kunnen, willen, durven zeggen. Dus ik moest en ik moet, als het werkelijk gaat over belangrijke keuzes, en misschien zelf ook over minder belangrijke keuzes, ik hoef het niet echt zelf uit te vinden. Het wordt me gegeven. En dat maakt dat de keuzestress zich heel anders gaat aandienen. Omdat ik geloof dat de goedheid van God daar eigenlijk aan de grondslag van ligt. En dat ik ten gronde echt geen angst hoef te hebben. Integendeel, er verlangend mag naar uitzien.
Nou ja, maar dan ook niet om dan uiteindelijk toch misschien een verkeerde keuze te maken?
En dan is de uitdaging, inderdaad, de uitdaging is om zo'n keuzeproces op een goede manier in te gaan. Een keuzepedagogiek te gebruiken en van je, zeker als het gaat over belangrijke keuzes, en je had het daar over mijn keuze om jezuïet te worden, dat is een levenskeuze, om je daar echt te laten in te begeleiden door iemand die daar ervaring
vooraf
in heeft.
Vooraf en ook achteraf.
Vooraf, tijdens en inderdaad ook achteraf voor de bevestiging van de keuze.
Oké, we gaan spreken over keuzes maken. Als je voor een belangrijke keuze staat, hoe begin je dan aan zo'n proces van wat ga ik kiezen? En een iets andere vraag die er wel mee te maken heeft, denk ik, in hoeverre ben ik ook vrij om een keuze te maken die ik moet maken? Moet ik me misschien ook soms ergens aan ontworstelen om een keuze te maken? Maar misschien kunnen we gewoon beginnen met de keuze, dan komt de vrijheid vanzelf. Wat is een, stel hè, je bent aan het studeren, of je wil misschien stoppen met je studie, of je gaat nog een keuze maken voor een studie, of je bent een tijdje samen met iemand en je wil misschien een keuze maken om of samen te gaan wonen of te gaan trouwen. Wat is dan raadzaam om waar je mee zou kunnen beginnen?
Hoe maak je een keuze? Er zijn verschillende zaken. We hebben het dus nu niet puur technisch, abstract, hoe maak ik een keuze, maar het gaat ook over het maken van keuze voor mensen met een christelijke achtergrond.
Ja,
okay. Mensen met een spirituele ervaring of het verlangen daarnaar en die hun keuze ook, zou ik zeggen, willen voorleggen aan God. Of vanuit het evangelie, op de een of de andere manier, zich willen laten dragen, inspireren. Nee, want als je zegt, mijn geloof is werkelijk een belangrijk element in mijn leven, dat is niet gewoon een leuke hobby, maar iets wat echt een rode draad is door mijn leven, nee, dan kan het zinvol zijn van dat echt te doen vanuit een christelijk perspectief.
Ja, terwijl, denk, dat is wel goed dat je dat zegt, maar misschien dat ook veel mensen denken, ik heb wel een keuze gemaakt voor een studie destijds, of daar ben ik nu mee bezig, maar God speelde daar eigenlijk helemaal geen rol in, of mijn geloof speelde daar geen rol.
Ja, inderdaad.
Maar dat is misschien ook een beetje vanuit dat je niet zo goed weet hoe je dat dan moet doen. Want ja, je kunt wel vragen aan je gebed van God, moet ik nu aardrijkskunde gaan studeren of toch misschien psychologie? Dat je niet zomaar een antwoord krijgt.
Maar ik zou dus, om dat op een brede manier te beantwoorden, dus die voorbereidende etappe van de keuze, zou ik twee dingen zeggen. Ja. Aan de ene kant, zeker als je vanuit Ignatiaans perspectief wilt gaan werken, en dat is een beetje onze gemeenschappelijke achtergrond hier, voor dit gesprek, dan is het belangrijk dat je werkt, dat je je voorbereidt om echt te kunnen luisteren naar wat er gebeurt in je hart. Naar wat er gebeurt in je innerlijkheid. Om je dus niet enkel maar te laten meeslepen soms, door leuk, niet leuk, ik heb er zin in, ik heb er geen zin in. Nee, dat je naar de binnenkant leert gaan en leert luisteren naar wat er werkelijk zich in jou afspeelt.
Wat kan er dan bijvoorbeeld in je afspelen?
Wel, wat is het dat jou echt vreugdevol maakt? Waar, bij welke activiteiten, op welke plaatsen, met welke mensen, in welke type relaties, heb jij het gevoel, hé, hier ben ik thuis. Dit ben ik. Hier kom ik tot mijn recht. Hier kan ik vrij ademhalen. Hier komt er energie naar boven en hoef ik niet te persen en te duwen van kom aan, toch maar je proberen te motiveren.
Dat betekent wel dat je heel duidelijk moet hebben welke keuze je gaat maken. Dus dan moet je wel weten waar je voor kiest.
Nee, dat is een tweede deel. Daar zal ik meteen iets over zeggen. Dus je moet in de eerste plaats, denk ik, moet je in staat zijn om met jezelf, om naar jezelf te luisteren. Eventueel ook naar anderen. In gesprek gaan met anderen. Maar je moet uiteindelijk, moet je met die innerlijkheid, wat jou ten diepste beweegt, moet je daarmee, en daarvoor bijvoorbeeld kunnen zaken als stilgebed, levensgebed, dergelijke zaken, kunnen je werkelijk helpen daarin om dat gehoor te verfijnen. Dat is één zaak. Maar dan natuurlijk, als je een keuze wil gaan maken, het klinkt misschien een beetje gek, maar moet je weten waarover je wil kiezen. Dus je moet een vraag hebben. Je moet een vraag hebben en verschillende mogelijke antwoorden definiëren op die vraag. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je hebt het over studiekeuze. Mm-hmm. Ja, als je daar werkelijk een keuze wil rond gaan maken, dan is het niet, ik ga die studie doen of niks. Want een keuze is altijd tussen minstens twee goede dingen.
Ja.
Kiezen tussen iets of niks, is geen
dus
keuze.
Bijvoorbeeld tussen twee verschillende keuzes, of een jaar nog werken of reizen. Of...
Inderdaad. Dus je moet kunnen afwegen. Ja. Er moeten verschillende alternatieven zijn, als het even
gelijk,
kan.
Gelijkwaardig.
Gelijkwaardig. Wil je zo'n keuzeproces gaan ingaan? Dus aan de ene kant is het belangrijk dat je kan luisteren. Mm-hmm. Dus je innerlijkheid, je innerlijk leven, je spiritueel leven moet gevoed zijn, moet
geordend. Want anders maak je enkel een rationele keuze.
Of, en dat zal het vaker zijn, is de kans reëel dat je je gewoon door emoties, door impulsen, door spontane reflexen laat meeslepen, maar die niet werkelijk geënt zijn op wat er in de diepere kant van jouzelf leeft. God spreekt wel degelijk in het leven van een mens, ik denk in het leven van elke mens, maar doorgaans niet aan de buitenkant, doorgaans niet aan de oppervlakte, wel op dat diepere niveau van die spirituele bedding. Hoef je ook niet te veel bij voor te stellen, hoef je geen mystieker voor te zijn om daar toe te kunnen komen, maar in stilte bij jezelf kunnen zijn. Dat is niet altijd makkelijk voor mensen.
Zeker niet als je, misschien is de studiekeuze in dit opzicht een beetje ingewikkelder, omdat je dan ben je 18, 19, 20 als je zo'n keuze maakt.
Maar ook dan, ik denk dat het op die leeftijd ook echt mogelijk en wenselijk en zinvol is om dat te doen.
Dat kan ook zeker. Het kan ook zeker op die manier, maar het maakt het wel wat ingewikkelder.
Het maakt het wat ingewikkelder. Maar dus aan de ene kant, in die voorbereiding, spiritueel, in je hart, in je geest, in je ziel. En dan moet je de vraag goed omschrijven. Dus je moet ook erop uittrekken. Bijvoorbeeld zeggen, studiekeuze kan een mooi voorbeeld zijn. Ja, Gods geest zal mij wel ingeven welke studiekeuze ik moet maken, ja, dat zal wel zijn, maar Gods geest zal veel beter kunnen Of je zal Gods geest veel beter kunnen capteren als je eerst je een beetje gaat informeren, naar open deurdagen gaat, op internet gaat opzoeken, wat omhelst die studie, wat betekent dit? Als je gaat praten met een paar studenten in de ene richting, uit de andere richting, als je gaat spreken met mensen die in dat beroep staan enzovoort, je gaat je informeren. Ja. Je gaat je degelijk informeren.
Als je dat heb je gedaan, en wat is dan de volgende stap?
En dan heb je, ja, we gaan het nu op een eenvoudige manier proberen te vertellen. Hè. Zou ik zeggen, zijn er drie verschillende manieren waarop je tot een keuze kan komen. De eerste manier is de meest uitzonderlijke, is ook de sterkste tegelijkertijd. Mm-hmm. En het vervelende is, je kan er niks aan doen.
Ja.
Ze komt of ze komt niet. En dat is, ja, dat is een hele sterke keuze. Dus ik zou zeggen de keuze van de intuïtie, de keuze die als het ware uit de hemel komt vallen.
Ja, je weet zeker dit moet.
Je weet het gewoon 100% zeker. Dit is de vrouw van mijn leven.
Ja.
En niet enkel gisteren, niet enkel vandaag, maar al.
Ja, dit gevoel blijft. Hoor.
Dit gevoel is zo sterk, is zo duidelijk. Of die studie en het perspectief om, weet ik veel,
dat
dit te doen.
Ja.
Het perspectief om religieus te worden, om, weet ik veel, predikant te worden, om is zo sterk, ik kan er gewoon niet aan twijfelen. Ik ken mensen die op een dergelijke manier een levenskeuze gemaakt hebben, die werkelijk uit de lucht kwam vallen, maar die zo sterk was dat ze tientallen jaren later daar nog steeds van leefden. En dat ze tientallen jaren later nog steeds kunnen zeggen, ik zie bepaalde mensen voor mijn ogen, ik heb geen seconde kunnen twijfelen aan de waarachtigheid van mijn keuze. Hoe moeilijk ze misschien ook was op sommige ogenblikken. Dat bestaat, maar is heel uitzonderlijk.
Maar op zich, wat je zegt, is denk ik wel ook belangrijk voor andere vormen. Dat als je kunt terugblikken, zeg maar 10 jaar later, kunt terugkijken op de keuze die je gemaakt hebt. Ook, juist daarvoor is het ook belangrijk dat je zo'n proces goed ingaat. Van keuze maken.
Ja, inderdaad. Het zegt ook iets over bevestiging. En die eerste vorm van keuze illustreert misschien op de meest sprekende manier wat we zegden aan het begin van ons gesprekje, dat die keuze uiteindelijk gegeven wordt door God.
Ja, dat voelt alleen bijna niet meer als een keuze dan, hè?
Nee, inderdaad. Omdat er niet echt alternatieven waren.
Nee.
Je bent gekozen geworden.
Ja, precies.
Je bent gekozen geworden.
Wat is de tweede?
En de tweede is de methode die voor de meeste mensen toegankelijk is. Niet voor iedereen. En we noemen die vaak de keuze volgens de affectieve weegschaal.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus je gaat eigenlijk die binnenkant in, waar we het daarnet over hadden, die spirituele affectieve bedding. En je gaat bijvoorbeeld, we gaan terug de studiekeuze nemen. Dat is een makkelijk of een duidelijk onderwerp. Je hebt twee studies. Ik ga talen studeren of ik ga wetenschappen studeren. Laat het ons zo noemen. Twee duidelijk verschillende onderwerpen. En de beide interesseren mij. Ik denk dat ze beide ook binnen mijn capaciteiten liggen. Ik heb er de talenten voor. En beide trekken mij aan. Maar welk van de twee? Oké? Ik ga een week leven, de hele dag, als morgens of 's avonds met die idee, ik ga talen studeren. Ik heb de keuze gemaakt. Het worden talen en nadien ga ik misschien het onderwijs of ik word vertaler-tolk, ik weet het niet. Maar voor mij wordt het echt talen. En dan ga je regelmatig, minstens 1 keer per dag, maar als het even kan iets meer, ga je je de vraag stellen, hey, hoe gaat het met mij? Ik leef nu de hele dag in die idee, de keuze is gemaakt, het worden talen. Voel ik mij rustig? Voel ik mij onrustig? Is de horizon open, helder? Of zijn er donderwolken? Is het mist? Voel ik mij maar appelig? Voel ik mij vervelend?
Mm-hmm.
Enzovoort. En dat ga ik verschillende keren per dag doen. Dus het kan dan uiterst zinvol zijn om in die dagen ook meer stiltetijd te nemen. Om werkelijk te kunnen zien, wat gebeurt er nu? Niet obsessioneel, maar dat als aandachtspunt meenemen. En dan elke avond, voor het slapen gaan, neem ik 5 minuten. Hoe was de dag vandaag? Ik heb verschillende keren nagedacht. Eigenlijk, alles lukte vandaag. Ik voelde mij licht. Ik kon, of het tegenovergestelde. En dat ga ik een week lang doen bij het ene alternatief. En vervolgens een tweede week met het andere mm-hmm. alternatief. Dan ga ik daar zien waar ben ik vreugdevol, mm-hmm. rustig, hé, bij de studie van die wetenschappen. Die keuze heb ik nu gemaakt, hé, in mijn hoofd, fictief, maar ik ga daar echt voor. En een week lang ga ik zien hoe ik me dan voel. Klinkt misschien een beetje vreemd als ik dat zo noem als methode. Aan het einde van die 14 dagen, affectieve weegschaal, ga ik dan de ene week afwegen tegen de andere. De week talen tegenover de week wetenschappen. En aan de hand, of met behulp van mijn geheugen, maar ook van hetgeen ik neergeschreven heb, elke avond, ga ik nu zien, is daar een verschil? En het kan echt zijn, en vaak is het ook zo, dat er een duidelijk door overhellen is van de weegschaal in één richting of in de andere. Als ik destijds, je hebt mij die vraag gesteld, de keuze gemaakt heb om jezuïet te worden, heb ik ook die mogelijkheid, dus met die affectieve weegschaal gewerkt. En was het heel duidelijk, dat de affectieve weegschaal mij zei, Nicolaas, jouw hart zegt, word jezuïet. Daar voel jij vreugde, rust enzovoort. Tweede methode. Die methode is niet voor iedereen toegankelijk. Want sommige mensen hebben een heel gelijkmatig affectief leven. Mm-hmm. Niet omdat ze apathisch zijn of gevoelsarm, daar heeft het niks mee te maken. Maar sommige mensen zijn gewoon heel gelijk en bij hen werken die bewegingen niet zo sterk. Dan heb je de derde methode en die is voor iedereen toegankelijk.
Okay.
En die heet de methode van de rationele weegschaal. En in plaats van daar te gaan luisteren naar het hart, ga je luisteren naar de 10 bovenste centimeter van je lichaam, ga je luisteren naar je verstand. En ga je, wat concreet kan dat zijn, ik ga talen studeren, oké, op mijn computer, ik maak een document aan, ik ga talen studeren, argumenten pro, argumenten contra. En ik ga rustig de tijd nemen om alle mogelijke argumenten, rationele argumenten, die min of meer steekhoudend zijn. Waarom zou ik wel talen studeren? Waarom zou ik geen talen studeren? Ik ga die proberen op te lijsten, zo volledig mogelijk, zo breed mogelijk. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik al die argumenten, die rationele argumenten, wegen. Ik ga ze een cijfer geven. Bijvoorbeeld, ja, mijn zus studeert ook talen, dat is handig. Ja, oké, dat is een argument. Maar op 10, op een schaal van 10, gaat dat misschien 1 of 2 op 10 krijgen. Terwijl als je zegt, ik droom eigenlijk al van kindsbeen aan om andere talen en om les te kunnen geven in het Frans of in het Engels, weet ik veel. Dat. En daar heb ik, oké, dat, het is blijkbaar een rode draad die al jaren...
Ja, dus dat krijgt een 8.
Dat krijgt een 8 of een 9. Mm-hmm. Zie je? Dus je gaat zo de verschillende argumenten voor en tegen wegen. En dan ga je zien wat geeft dat. En vervolgens maak je een tweede document aan. Ik ga wetenschappen studeren. Mm-hmm. En ook daar ga je zien.
Hetzelfde.
Doe je hetzelfde. En dan ga je gaan wegen.
En dan kun je gewoon optellen bij elkaar.
En dan kan je optellen. En dat geeft jou, kan een heel ander perspectief bieden op dezelfde vraag.
Ja.
Het kan trouwens zijn, dus dan... Ja, twee mogelijkheden. Ofwel gaat de rationele weegschaal de affectieve bevestigen, wat vaak gebeurt. Mm-hmm. Dus je kan de twee doen. Maar het kan ook zijn dat de rationele weegschaal de affectieve tegenspreekt. Dat was bijvoorbeeld zo in mijn situatie over jezuïet worden. Mijn hart zei ja... Maar mijn verstand zei, jongen, ga je daar werkelijk aan beginnen? Mm-hmm. En al die problemen in de kerk en dit en dat, en je bent maar met zo weinig, en zou je dat wel doen? Is het sop de kolen wel waard? Enzovoort. De rationele weegschaal zei eigenlijk, opgelet Nicolaas, alle mogelijke knipperlichten gingen op rood staan. En dan heb ik gezegd, oké, dat is zo. Het is geen evidente keuze. Rationeel zijn er allerlei argumenten tegen, maar mijn hart zegt ja. En uiteindelijk geloof ik dat God spreekt zeker in de ratio, maar spreekt nog een stuk meer in spreekt op een meer gepersonaliseerde, op een meer gerichte wijze, in jouw hart voor jou, in mijn hart voor mij. Als ik merk dat mijn hart heel duidelijk ja zegt en de ratio vraagtekens plaatst, oké. Uiteindelijk, ook in gesprek met anderen, heb ik ervoor gekozen om te luisteren naar mijn hart. En 30 jaar later heb ik er geen spijt van.
Ja. Maar dit vergt wel een andere thema waar we het over kunnen of moeten hebben misschien. Een grote mate van vrijheid. Dat je dus ook dan die keuze durft te maken. En dat je niet uiteindelijk zegt, oké, ik zou eigenlijk... Het liefst zou ik wetenschappen gaan studeren. Maar ja, mijn vader die is professor Frans en die zou het zo leuk vinden als ik ook talen ging studeren. Nou, ik ga toch maar kiezen voor die talen. En hoe vaak gebeurt dat? Ja, het is gechargeerd, hè? Maar je wordt toch ook geconditioneerd. In elk geval maak je keuzes op basis van gewenst gedrag.
Absoluut, absoluut.
Hoe kun je dat ook tackelen?
Niet volledig, maar wel in belangrijke mate, denk ik. En dus vrijheid is iets wat je verwerft. Je wordt vrij, onder meer door keuzes te maken. En een van de voorwaarden daarvoor, of een van de zaken die helpt, laat het me zo zeggen, is als je in alle eerlijkheid en in alle nederigheid voor jezelf wil gaan nagaan, waar ben ik eigenlijk onvrij? Nee, bijvoorbeeld, mijn vader. Die geeft daar het voorbeeld van die verwachtingen van mijn vader. Ja, ik ben daar heel gevoelig voor.
Ja.
Oké. Besef ik dat? Ja, ik begin het eigenlijk wel meer en meer te beseffen. Wil ik dat? Nee, eigenlijk wil ik dat niet zo. Ik wil er aandacht aan besteden om... Oké, mijn vader houdt van mij en die kan ongetwijfeld heel belangrijke informatie geven aan mij. Want hij ziet mij ook op een andere manier en hij kent mij van toen ik een babytje was. Dus beseffen dat je inderdaad, dat je vrijheid op allerlei plekken kan geconditioneerd zijn. En het inzicht daarin... Het reeds gaan beseffen daarvan kan al heel bevrijdend zijn. Dit gezegd zijnd, als je gaat wachten om een keuze te maken, tot als je helemaal vrij bent, dan is de kans heel gering dat je ook maar één keuze gaat maken.
Ja, dat is ook een keuze.
Dat kan ook een keuze zijn, maar dan kom je in de situatie van, ik wist door mijn keuze verloren, ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan maar niet gekozen en het leven is voorbij gegaan. Hey, elke keuze is geconditioneerd en elke keuze betekent dat we bepaalde zaken definitief uitsluiten. Goede zaken definitief uitsluiten. Als we werkelijk op een ernstige manier grote keuzes willen maken. Maar tegelijkertijd kan je net daardoor groeien en vooruit gaan.
Ja, dat is mooi. Tot slot, ik denk in het begin heb je een paar keer gezegd dat het belangrijk is om te luisteren naar je diepere gevoelsleven. Misschien als goed begin, hè? Dus niet alleen als je nu al voor een keuze staat, maar het is sowieso verstandig om dat een beetje beter te cultiveren. Hoe doe je dat?
Ik zal daar twee dingen over zeggen. Dus ten eerste... Het gaat niet zomaar over me lekker voelen, hè, over leuk. Hè. Het is niet Facebook liken of op Instagram of weet ik veel. Het gaat erover om gevoelig te worden, om aandacht te geven aan en ernstig te nemen. Dat gevoel dat je zegt, hier zit ik op mijn plaats. Dit is goed. Dit is misschien eenvoudig, niet spectaculair, maar ja. Iets van gedrevenheid, iets van gedragenheid, vertrouwen, rust. En niet enkel maar, of niet zeggen, ja, dat is gewoon leuk als dat erbij komt, maar eigenlijk gaat het daar niet over. Waar het wel over gaat hier, hè, is het geld, is het aanzien, is het prestige enzovoort. Leuk als je je brood goed kan verdienen. Heel leuk zelf, heel belangrijk ook. Maar het eerste en het meest... leerzaam in zaken datgene waar je werkelijk toe geroepen wordt in het leven, is waar voel ik die rust, dat vertrouwen, die kracht. Dus daar leren aandacht voor krijgen. En hoe doe je dat?
Ja.
Hoe doe je dat? Ja, daar hebben we de hele traditie van het levensgebed voor, de terugblik op de ervaring, als het even kan, ook de biddende terugblik samen met God. En dat betekent uiteindelijk dat je jezelf de ruimte biedt om regelmatig in je heel gewone ervaring, in je gewone leven, vandaar levensgebed, wat terug te blikken. 2 minuutjes, 5 minuutjes. Waar heb ik vandaag in mijn gewone dagdagelijkse leven, in de bus, tijdens het studeren, aan tafel, bij vrienden, in het gezin, weet ik veel, even iets gevoeld van, ja, dit was goed.
Ja, en door dat vaker te doen, dan ga je het ook makkelijker herkennen wat er dan precies is.
Oefening baart kunst. Ja, oefening baart kunst. En als je je interne voelhorens, die antennes, maar om de maand gaat openklappen, ja, dan gaan die enkel maar de hele grote stormen opvangen. Maar als je dat dagelijks doet, dan ga je ook heel eenvoudige en steeds meer subtiele kleine vreugdes of kleine verdrietjes, als ik het zo mag uitdrukken, op het spoor komen. En ons leven, het jouwe, het mijne, is vol van dergelijke kleine ervaringen.
En even terug naar de keuze. Als je op basis hiervan keuzes leert maken, dan zeg je daarmee eigenlijk ook dat je meer en meer keuzes gaan maken die werkelijk bij jou als persoon passen.
Ja.
Waardoor je ook in staat wordt gesteld om te groeien als mens.
Juist. En het zijn dus geen keuzes die je door een ander worden aangepraat.
Nee,
die in de mode liggen. Nee, die hoog gewaardeerd liggen in onze samenleving, voor welke reden dan ook. Nee, het komt uit jou. Het komt uit jou omdat in jouw kern God aanwezig is. En daar ook de uitnodiging van God op het spoor kan gekomen worden om meer te leven. Want daar gaat het evangelie over.
Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.